Iedere leerling op een persoonlijke manier aandacht geven moeilijk? Niet als het aan de volgende gast ligt. Professional meets student in gesprek met Matthijs Drumme. Matthijs, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Heeft het onderwijs lef genoeg om te veranderen?
Ik denk het niet. Ik denk in veel gevallen niet. Ik denk dat je heel erg ziet dat het onderwijs... Kijk, laat ik vooropstellen dat verandering is eigenlijk helemaal niet leuk. Er is een behoefte aan verandering. Maar het daadwerkelijk veranderen, dat betekent dat er iets binnen jezelf gebeurt en dat je vastigheden loslaat. En ik denk dat mensen, en niet alleen het onderwijs, maar vooral het onderwijs, aan het zoeken zijn hoe ze de bestaande structuren zo kunnen aanpassen dat het alsnog veilig genoeg voor henzelf voelt. En dat het rendement, namelijk het op een andere manier lesgeven met kinderen, dat zou kunnen werken. En ik denk dat dat heel lastig is om die twee te combineren, dat er op een gegeven moment een keer een keuze gemaakt moet worden.
Ja. Want mensen willen nu veilig veranderen, zeg maar, en dan verandert er weinig, denk ik.
Ja, nou, ik zeg altijd het verschil tussen vernieuwen en veranderen. Het vernieuwen is iets mooier maken dan wat je eigenlijk al hebt.
Een beetje afstoffen.
En ik heb het dus echt wat meer over veranderen. Dus ja. Een alternatief, zou je bijna kunnen zeggen.
Nou, we gaan het hier 20 minuten uitgebreid over hebben, maar dat doen we niet met z'n tweeën. Dat doen we namelijk met een derde persoon, Marlijn van der Veen.
Hi.
Studenten aan de Toneelacademie Amsterdam. Marlijn, wat merk jij, merk jij iets van verandering op jouw opleiding of andere opleidingen die jij hebt gevolgd?
Nou, op mijn huidige opleiding, dus Toneelschool Amsterdam, dat is heel leuk, want wij houden na ieder blok, komen we met de hele opleiding bij elkaar. En nou ja, onze gehele opleiding bestaat uit 50 studenten, omdat het natuurlijk hele kleine klassen zijn. En wij gaan per ieder blok dus een soort tips en tops aan de school geven. Dus het schoolhoofd is er dan, die vraagt, wat was er goed? Wat kan er beter? Dus we nemen dat over van een soort Deens model om het positief te blijven veranderen, op de korte termijn ook.
En wat voor veranderingen worden er dan zo al genoemd?
Kortere lesdagen, een rustdag tussendoor, minder vakken, dat je een langere boog maakt op woensdag, een andere lesdag. Ja, eigenlijk indeling per dag.
Ja, maar dat vooral. Nou, Matthijs, dat moet jou als muziek in de oren klinken, zo'n model dan.
Dat klinkt heel mooi, ja. Dat is ook een beetje hetgene wat ik graag zou... Kijk, je bent student. En ik denk ook echt dat de persoon die aan het leren is, de lerende, dat die ook voor een groot gedeelte zeggenschap moet hebben, in de lead moet zijn met hetgene hoe zijn eigen onderwijs eruit ziet.
Ja.
En dan moet je daar zou je absoluut de ruimte voor moeten geven. Dus ik vind het een heel mooi initiatief inderdaad, om dat terug te koppelen van, hey, ik gooi dus open, wij zijn ook lerenden, wij zijn ook een lerende organisatie. We hebben er best wel goed over nagedacht, maar misschien zijn er dingen van een ander oogpunt die beter kunnen.
Ja. En is dat al genoeg? Zou dat voor jou al genoeg zijn? Zo'n eens na een blok even reflecteren met elkaar, is dat al genoeg verandering voor jou?
Nee, kijk, waar bij mij vooral de verandering in zit, en dat is misschien iets een verdiepende vraag die ik jou zou willen stellen. Op welke manier gaan de docenten met jou om? Want de verandering in mijn ogen bevindt zich namelijk niet per se in de structuur, maar bevindt zich in de relatie tussen de leraar en de leerling. En om er even een voorbeeld van te geven, wat ik daarmee bedoel, is dat... wanneer je bezig bent met een leerling om bijvoorbeeld die naar een toets te helpen, dan ben je inhoudelijk met een leerling bezig. Je bent de leerling wiskunde aan het leren en je bent die aan het helpen en vervolgens haalt hij een goed cijfer op de toets. Wat ik het over veranderingen heb, is dat je dus niet gaat kijken naar waar moet een leerling naartoe, maar dat je de leerling eigenlijk vraagt, of de lerende vraagt, wat zou je eigenlijk willen leren? Wat heb je daar voor mij voor nodig? En hoe kan ik als docent jou zo begeleiden dat jouw persoonlijke ontwikkeling eigenlijk het doel wordt? Dus niet de toets is het doel, of het eindexamen is het doel, of de CITO is het doel, maar jouw persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
En die is voor elk kind anders.
Nee, precies. Dus de vraag die jij aan Marlijn wil stellen is...
Nou, hoe gaan de docenten met jou om?
Eigenlijk precies zoals hoe je het net verwoordt.
Ja,
wij moeten ook per blok een soort onderzoeksvraag creëren. Wat wil ik leren? Wat heb ik daarvoor nodig? Wat kun jij voor mij doen als docent? En ze zeggen ook iedere keer, we zijn niet jouw docenten. We zijn je coach.
Ja.
En kom maar naar ons toe met een gerichte onderzoeksvraag. En dat is voor iedereen anders. De een die wil een vibrato in de stem creëren, ja, zeg maar. De ander wil een opera kunnen zingen. Ja. Wat wil jij?
Mag ik eens vragen, vind je dat lastig? Om dat voor jezelf te formuleren?
In het begin van de opleiding wel. Maar mijn beeld over mijn opleiding is dusdanig veranderd dat ik nu al van tevoren weet, hey, dit is wat ik wil. Dit, ja, is wat ik uit de opleiding wil halen. Dus daar word je vanzelf wel in getraind.
Ja.
Dus dat kun je misschien nog niet van alle eerstejaars verwachten, maar wel van derde, vierdejaars. Om dat voor zichzelf te kunnen creëren. En dat is ook hoe je later in het werkveld aan de slag gaat. Ja. Met wat wil ik, wat vind ik mooi.
Maar wat was er voor jou nodig, Marlijn, om die verandering bij jezelf te bekijken? Jouw beeld van de opleiding is veranderd.
Ja, nou ja, ik kwam naar die opleiding toe van ik wil gewoon een goede actrice worden. Maar dan komt de vraag, wat is een goede actrice? Wat heb jij nodig om goed te kunnen spelen? Wat is goed spel? Dus het komt meer voort uit stilstaan bij je eigen fascinatie over onderwerpen. Welke rollen wil je aannemen? Wat kun jij bieden aan schrijvers die een rol ontwikkelen, schrijven? Dat zijn allemaal verdiepende vragen waar, ja, je samen uitkomt.
Nou, ik denk dat dat heel belangrijk wel is voor een student, of in ieder geval een lerende, om te weten inderdaad dat die vragen mag stellen ook.
Ja, maar het is wel zo dat het nog schrikbarend is hoe weinig er eigenlijk gevraagd wordt. En dan inderdaad, ja, je zit de universitaire opleiding, HBO. Kijk, ik doe dit dagelijks met leerlingen van het VMBO, de onderbouw, dus de eerste, tweede klas, 12, 13 jaar. Die stel ik die vragen ook. Maar die zitten met hetzelfde, dat ze aan het begin, als ze bij mij in de les komen, dan denken ze, hè, maar jij ging me toch vertellen wat ik moest doen?
Ja, ja, precies.
Hallo, ja, jij bent toch de leraar, jij gaat dat toch vertellen? En dan is het de eerste paar weken gewoon heel erg blijven bevragen en eigenlijk op je handen zitten om te zeggen, ja, maar ik ga je dat niet vertellen. Jij zit hier op school voor jezelf. En ik ga je helpen om het zo goed mogelijk te doen. Dus als je bij mij in september in de les komt kijken, of je komt bij mij in april in de les kijken, bij dezelfde klas, dan zie je een gigantisch verschil. Omdat die kinderen op een gegeven moment zelf voor zichzelf te weten, oh ja, maar ik zit hier echt voor mezelf. En dan heb je ook geen motivatieproblemen meer. Dan heb je ook niet meer dat leerlingen met tegenzin naar school gaan. Maar dat vraagt dus een soort langere termijn visie. En een, ja, soort volhouden. Van het vertrouwen hebben dat uiteindelijk iedereen het heft in eigen handen wil nemen.
Ja. En waarom ben jij een van de enige docenten die dit doet?
Dat vertrouwen hebben. Ik merk namelijk zelf dat het lastig is om het in mijn ogen het goede te doen. En dat heeft te maken met dan willen bijvoorbeeld ouders vinden dat ze te weinig huiswerk krijgen. Dus dan krijg je de druk van de ouders zeggen van ja, maar je geeft mijn kind nooit huiswerk. Hoe kan die dan leren? Ik zeg nou, kom maar eens kijken dan. Bijvoorbeeld, maar ook dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een determinatie. Dus dat wordt aan mij gevraagd, ja, maar is dit nou een kaderkind of is het een VMBOT-kind?
En ik zeg, wordt een hokje gezocht.
Er wordt een hokje gezocht. En er wordt aan mij ook gevraagd dat ik met onderbouwing kom voor die hokjes. En dat doe ik dan niet. Dus ik ben wel de hele tijd aan het... En op mijn huidige school is dat echt, valt het ons enorm mee, hoor. Want je krijgt die ruimte heel erg gelukkig. Maar je ziet wel dus dat er heel erg wordt gezocht naar vastigheden en naar resultaten en naar manieren om dus inderdaad van een kind te weten waar staat hij nou?
Ja.
En is hij wel het maximale uit zichzelf aan het halen?
Gewoon het toetsen. Het toetsen is belangrijk.
Het toetsen is belangrijk. Er wordt vaak harde data gevraagd. Ook bijvoorbeeld bij de onderwijsinspectie wordt best harde data gevraagd natuurlijk. Hè, van oké, nou, doorstroom, et cetera. En dat bemoeilijkt het. Voor een groot gedeelte. Ik denk dat de reden is dat niet veel docenten dat doen of dat durven.
Ja. Nou, dit was dus het probleem, hebben we nu in de eerste helft van de podcast geschetst. Laten we nu even dan hebben over de oplossing.
Ja.
Hoe veranderen we dit?
Ja.
Want in ieder geval, hoe verander jij dit? Of hoe zet jij je daarvoor in?
Nou ja, er zijn een aantal manieren waarop je dat bijvoorbeeld kan veranderen. Wat ik bijvoorbeeld een hele belangrijke vind, is als je in organisaties kijkt, in schoolorganisaties kijkt. Als jij bijvoorbeeld autonomie aan kinderen wil geven, hè, dus je wil bijvoorbeeld kinderen meer ruimte geven voor zichzelf, dan zul je als docent die autonomie zelf ook moeten ervaren. Dus dat betekent dat je als schoolorganisatie, als school, moet zeggen, diezelfde verworvenheden, die vrijheden jouw docenten bij je hogeschool, die zullen ook naar hun bazen, directie toestappen en zeggen, ja, maar wij moeten dus ook de ruimte kunnen voelen om eigen leerdoelen te formuleren. Om zelf aan de slag te kunnen, om zelf ons onderwijs te maken.
Ja.
Dus dat gaat eigenlijk de hele organisatie door. Nu is er een manier waar ik heel erg fan van ben. Dat is de manier van didactisch coachen. En didactisch coachen, dat is een manier waarop de voltallige organisatie, dus van de conciërge tot aan de rector, zeg maar, dat die dus op een bepaalde manier leren werken. En dat is dus op een bepaalde manier dus eigenlijk het de coachende vaardigheden eigen maken. Het bevragen van het personeelslid of de leerling, eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Met eigenlijk als doel dat die persoon dus in de lead is over zijn eigen ontwikkeling. En dan krijg je echt een soort lerende organisatie. Dat is heel groot, dan pak je meteen de hele organisatie aan. Wat ik vaak doe met kleine secties, is dus gewoon eens kijken van, ga eens, ja, dat klinkt heel klein, maar dus voor sommige docenten is dat ook wel echt wel een grote stap. Ga eens elke les twee situaties pakken. Bijvoorbeeld is een leerling onderuitgezakt in je les. Duidelijk ongemotiveerd. Dan kun je een aantal dingen doen. Heel veel docenten zeggen, ga eens recht zitten en let eens op. Dan is je kans eigenlijk verkeken. Wat ik dan zeg, probeer er eens twee in de les eruit te pakken. En ga eens met die leerling gewoon eens praten van, waarom wil je niet leren? Of vraag eens naar zijn modus. Je zit er op deze manier bij. Waarom zit je er op deze manier bij? Ja. Dan heb je ook een soort open houding van, hey, je mag ongemotiveerd zijn.
Ja.
Je mag er even geen zin in hebben. Of je mag gewoon even die rotpuber zijn. Dat is helemaal niet erg. Zolang je maar weet hoe je eruit kan komen. Hoe jij dat kan doen.
Ja. En wat zijn de reacties als jij dit in een sectie vertelt en oreert? Hoe reageren docenten dan hierop op dit moment?
Nou ja, wat belangrijk is om te zeggen dat ik dan niet ga oreren natuurlijk. Nee. En ik denk dat een verkeerde aanpak is. Het grote voordeel is dat die didactisch coachen manier, ik heb beeldmateriaal. Dus mijn lessen zijn gefilmd. Mijn lessen worden gefilmd door heel veel collega's van mij. Die worden lessen gefilmd. En ik kan het gewoon laten zien. Dus ik kan het gewoon laten zien. En dan is het gewoon een open dialoog die je dan met je collega's hebt. Van, kijk eens naar het beeld. Wat zie je bij die jongen gebeuren als ik die en die vraag stel? En je ziet dat elk kind gaat dan... Want er is geen kind dat zich niet wil ontwikkelen. De mensen hebben die innerlijke drive om zich te ontwikkelen. Het is alleen zoeken hoe je dat per kind dan aanzet. Dus sommige secties die vinden het lastig. Inderdaad, hè, sommige, dan sommige verschuilen zich achter een vakgebied. Dat het dan bij het vakgebied niet kan of bij de leeftijd niet zou kunnen. Of dat het allemaal dat soort dingen. Maar wat ik gewoon merk, beelden zeggen meer dan 1000 woorden, zeg maar. Dus dat je ziet, dus als je met beeldmateriaal werkt of je stelt jezelf kwetsbaar op en open op en zeg maar, kom maar eens kijken. Ik heb niet alle wijsheid in pacht. Mijn lessen zijn absoluut niet perfect, maar kom maar eens kijken. Ga maar eens met die kinderen praten.
Ja.
En ik denk dat de beste manier is om het in een soort dialoogverband om dan langzamer randje onderwijs te verbeteren. Wat daar wel parallel belangrijk aan is, is dat je een organisatie hebt of een school hebt die duidelijk weet, oké, daar gaan we naartoe. Dus om even een voorbeeld te geven, het is dus ontzettend fijn. Bijvoorbeeld, wij hebben als school openlijk uitgesproken dat gepersonaliseerd leren, of in elk geval op een persoonlijke manier van onderwijs, dat gaan we doen. Punt. En als jij als docent daar nu al klaar voor bent, of pas over 5 jaar, is dat prima. Maar dat gaan we wel doen. Dus dat je wel als organisatie samen een soort manier zoekt van, hey, dan ga je stap voor stap. In mijn geval ga je die secties begeleiden om ervoor te zorgen dat ze het voor elkaar kunnen krijgen.
Er zitten daar dan ook nog docenten tussen die er eigenlijk helemaal niet of geen affiniteit mee hebben?
Ja.
En hoe ga je daar dan?
Ja, kijk, als er docenten zijn die zeggen dat persoonlijke met leerlingen, daar heb ik niet zoveel mee, dan snap ik niet wat je onderwijs doet.
Ja,
en ten tweede, dan is het ook wel echt iets dat je denkt van, nou, dan is het misschien een andere plek, is dan beter voor jou. Maar je ziet dat gewoon niet zo heel veel voorkomt.
Nee.
Want je krijgt geweldige resultaten als je van die kinderen, als je ze de ruimte geeft. Dus ik had bijvoorbeeld een leerling en dat zijn dingen die je zelf niet kunt bedenken, maar die... Die wil dan bijvoorbeeld weten, ja, Matthijs, ik vind het, ik heb hoor allemaal op het nieuws allemaal dingen over huizen, dat allemaal huizen zo duur zijn. Ik wil uitzoeken, wat bepaalt nou eigenlijk de waarde van een huis? Dat was een leervraag, 2 VMBO kader.
Oké, top.
En wat ik dan ga doen, ik ga dan vragen, supermooie leervraag, hoe kom je aan die informatie? En dan gaat hij denken, ja, dat vind ik wel lastig. Ik zeg maar, wie is er allemaal betrokken bij het kopen van een huis? En dan komen we maar, op een gegeven moment is hij een interview gaan houden bij een makelaar. Dus die pakt zijn fiets, die gaat de afspraak gemaakt met een makelaar. Die gaat naar die makelaar toe, heeft een interview, komt terug en deelt dat vervolgens weer met de rest van de klas. En dan komt weer een volgende leervraag uit. En die hoef je helemaal niet te pushen. Hoef je alleen maar te zeggen van, hey, dit is allemaal wat je allemaal mag doen. Ga eens kijken wat je daarmee... Ze kunnen eigen maken of ze kunnen leren.
Ja, als ik jou hoor over de reacties hiervan vanuit de leraren, klinkt het allemaal heel positief.
Ja.
Maar hoe zijn we dan ooit überhaupt vast komen te zitten in dit systeem waarin het nu is? Want ja, blijkbaar wil iedereen op de manier lesgeven zoals jij dat nu doet. Maar waarom doen ze dat niet al?
De goede vraag. Er zijn een aantal facetten. Kijk, want ik heb er niet over gehad over wat het heel moeilijk maakt wat ik doe. Hetgene wat het heel moeilijk maakt, daar hebben we wel even over gehad, is bijvoorbeeld die determinering. Als we bijvoorbeeld kijken naar het eindexamen. Hè? Kijk, ik geef een onderbouwles en dat is bewust, want dan ben ik nog niet met het eindexamen bezig. Wat je ziet is dat scholen, die hebben toch stiekem, als je ze vraagt van, als je op de sites van scholen kijkt, dan staat er van talentontwikkeling en allemaal dat soort mooie verhalen. Maar stiekem zijn die scholen voornamelijk bezig, slagen al onze kinderen. Ja. Weet je wel, is er slagingspercentage daar, die CITO-toetsen, is dat hetgene wat er allemaal gebeurt? Bij jou bijvoorbeeld bij de opleiding, de docenten moeten vertrouwen hebben dat jij gaat slagen.
Ja.
Maar dat is dus een vorm van loslaten. Want alle vertrouwen wordt in de student gelegd of in de leerling gelegd. En dan zie je dus dat scholen zijn ingericht op dat einddoel. Dus eindexamens zijn een vak, dus dan gaan we die vakken zo ook zo maken. Dan doen we het in de onderbouw. En dan zie je in de onderbouw zie je wel dat er dan wat keuzewerktijd komt. Of er komen alternatieve vakken die wat leuker zijn. Dat doet het dan goed op de open dag. Het is een beetje cynisch allemaal wat ik nou zeg. Hoor. Maar het is wel, het raamwerk van heel veel scholen is heel erg gelijk. Omdat uiteindelijk waar je wordt afgerekend als school, zijn die doorstroomcijfers. Dus blijven leerlingen zitten of niet. En is het eindexamen.
Ja, maar en hoe moeilijk is het om dat eindexamen los te laten?
Nou, ik denk bijvoorbeeld de allerslechtste scholen, eventjes zo hè, dus die van de onderwijsinspectie allemaal op pet krijgen, dat slaagt ook 60%. Dus ondanks een bepaalde scholen, slagen heel veel kinderen slagen gewoon zelf. Dat lukt ze. En ik denk ook voor een heel, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen middelbare schooltijd kijk... ik had best een fijne middelbare schooltijd, dat ging niet om. Maar ik denk dat ik voor een groot gedeelte ben geslaagd, ondanks mijn school, niet per se dankzij mijn school. Dat klinkt wel heftig, maar ik heb bijvoorbeeld, laatst had ik sprak ik voor een groep studenten, eerstejaars studenten van de lerarenopleiding. En dan vroeg ik aan, jongens, denk eens even terug aan vorig jaar toen jij in 5 HAVO zat. Wie kan zich herinneren dat de docenten ontzettend aan stressen waren voor jouw eindexamen en dat jij eigenlijk zoiets had van, nou, komt eigenlijk wel goed. Nou, dan zou 3/4 stak die vinger op. Dus die docenten die zijn ontzettend, die voelen ontzettend die druk van bovenaf van die leerlingen moeten slagen. En die leerlingen denken, oh, dat komt wel goed toch?
Ja.
Want die hebben die prefrontale cortex nog niet ontwikkeld. Dus vooruitkijken dan 3 weken is überhaupt onmogelijk. Die denken, oh, dat is eindexamen, ja, maar iedereen slaagt toch? Of 80% of 90%, ja, boeien. En dan doe ik een jaar langer over, wat zal mij dan nou? Dus die kinderen die maken zich dat eigenlijk, die maken er over het algemeen helemaal niet zo druk om. De kinderen die zich er wel druk om maken, die slagen sowieso. Want die doen ze heel ijverig en dat soort dingen. Dus dus de bottom line voor mij is heel erg vertrouwen hebben in dat die kinderen dat gewoon echt zelf kunnen. En dat je ze alleen hetgene wat die kinderen niet zelf kunnen, is wat ik dus net zei, het vooruitplannen, het denken, het overzien, grote stukken stof overzien. Kijk, en daar moet je ze bij helpen. Maar je hoeft ze niet te helpen bij de inhoud. Of je hoeft ze niet te helpen motiveren. Dat doen ze vanzelf. Je moet ze alleen de ruimte en het vertrouwen geven. Gewoon continu blijven zeggen, dit kun jij.
Ja.
Het is begonnen toen ik Leo liep. Dus de Leo, dus hij leert een opleiding, mijn eerste jaar van de opleiding. En dat ik het eerste wat ik in die les heb verteld was, jongens, aan het einde van het jaar zijn jullie allemaal een voldoende. Dan gaat dat gewoon klaar. Einde van het jaar zijn allemaal voldoende. En je zag gewoon, de eerste klas, VMBOT, HAVO, ik weet het nooit meer. Je zag echt bij een aantal, die waren heel blij. Zo van, oh, die heb ik al. Een aantal die zakten, die gingen echt zitten zo van, een soort last van hun schouders. Oh, bij geschiedenis hoeven we in elk geval geen zorgen te maken. En het lukte altijd.
Ja.
Dan maar met bijles, of dat ik ging je helpen, dat maakt allemaal niet uit. Maar gewoon alleen al uit te spreken aan die kinderen. Dit kun jij gewoon. En wij gaan er gewoon samen voor zorgen dat het gaat lukken. Het vertrouwen uit te spreken, dat doet al enorm veel.
Ja. Zou dat ook dan de eerste tip zijn als een docent nu aan het luisteren is en denkt van, die Matthijs Drummen, wat hij zegt, daar ben ik het zo mee eens. Ik wil dat morgen ook gaan doen. Ik wil daar nu mee beginnen. Is dat dan ook de eerste stap?
En dat dan ook geloven. Dat is natuurlijk een belangrijk.
Het zelf ook geloven.
Ja, dat ze het allemaal kunnen.
Ja.
Want dat is natuurlijk...
Geloof in het vertrouwen.
Geloof in het vertrouwen. Dus als jij zegt, dat is hetzelfde. Kijk, ik kan... deze manier van werken heeft zich ook een beetje zo gevormd. Omdat ik ben geen strenge docent. Het lukt me niet. Ik ben niet iemand die staat te bulderen of die strafwerken. Nee. Heb ik nooit gedaan. Dus orde houden, dat was sowieso nooit voor mij een ding. Dus je moet authentiek zijn. Het moet wel bij jezelf. Kijk, ik heb echt 100% dat vertrouwen dat al die kinderen dat kunnen. En dat draag ik ook uit. En dat vertrouwen, dat creëert ook een vorm van veiligheid in mijn klasse. Waardoor ze zelf zoiets hebben van, ja, nou, bij Matthijs komt goed. Dat is altijd, komt gewoon goed. Maak me geen zorgen om. Dus ja, het dus ook wel echt geloven. En als je dat dan niet bij jezelf gelooft, dan moet je teruggaan van, waarom heb ik dat vertrouwen niet? In mezelf of in mijn kinderen? Hoe kan dat eigenlijk?
Dan hoop ik ook maar dat het nu goed komt met het onderwijs. Matthijs Drummen, Marlijn van der Veen, dank jullie wel.
Dank je.